Goedemorgen allemaal. Ik ben nieuw hier, zoals Alexander al zei. Dus ik denk dat het goed is om even heel kort wat over mezelf te vertellen. Mijn naam is Gerrit Mes. Ik ben getrouwd met Marianne en die zit daar. Wij hebben 3 kinderen, inmiddels helemaal volwassen. En we hebben 6 kleinkinderen, dus ik bel al opa. Wij wonen in Kinderdijk. En het grappige is dat mensen in Japan en Korea en China wel weten waar Kinderdijk ligt. Maar dat men dat in Nederland niet altijd weet. Nieuw-Leggeland, kijk, dat klinkt heel bekend. Nou, wij wonen in Alblasse Waard en dat ligt zo'n beetje tussen Dordrecht en Rotterdam in. En Kinderdijk is beroemd om zijn molens. En daarom zei ik dat net van de Chinezen en de Koreanen. Die ons dan wel weten te vinden. Dus wij hebben, als ik uit mijn studeerkamer zo naar achteren kijk, dan zien we alle molens zo staan in het molengebied. Heel erg mooi. En de Alblasse Waard, maar dat geldt voor jullie ook, wij liggen in de Bijbelbelt. Dus ik heb een kerkelijke achtergrond en een aantal jaren daar helemaal niks aan gedaan en tot bekering gekomen in een baptistengemeente. Nou, een heel leven lang, zeg maar, al meer dan 45 jaar gelovig. En 30 jaar geleden gevraagd, samen met mijn vrouw, om iets te betekenen voor de start van een gemeente in de Alblasse Waard, een evangelische gemeente. Wij hebben daar ja op gezegd. En dat heb ik 28 jaar mogen doen. En wel naast mijn timmerman zijn, want dat was en ben ik eigenlijk nog wel een beetje. Maar dat ben ik ook 50 jaar lang geweest bij een werkgever. En daarnaast in part-time ook het voorgangerschap van een gemeente die 30 jaar geleden is gestart en nu inmiddels een hele grote club is. En ik ben 2 jaar geleden op eigen verzoek opgevolgd door 2 andere voorgangers. Dus ik ben in die zin nu wat vrijer om ze nu dan het land in te gaan en te gaan spreken. Dat deed ik voor die tijd ook wel, maar minder frequent. Nou, nog vragen? Nee, nou, dan gaan we lezen in het woord van God. En aan het begin van het seizoen heeft Wim aan mij gevraagd of ik mee wilde doen met spreken vanuit het Bijbelboek Romeinen. En dan krijg je een gedeelte aangewezen en een thema en of ik daar wat mee kon. Nou ben ik nooit zo'n themasprekend geweest, moet ik zeggen. Maar ik dacht, nou, ik heb nu iets meer tijd, laat ik dat doen. Dan word ik ook verplicht bijna om juist dat Bijbelgedeelte dieper te bestuderen. En daar leer ik zelf dan ook weer van. Dus ik ga met jullie lezen uit het voorgeschreven gedeelte, noem ik het maar even. En dat is Romeinen 2, dat is een beetje lang, maar ik lees het toch maar helemaal. Romeinen 2, vanaf vers 17. Waar de Bijbel zegt, u die zichzelf een Jood noemt, op de wet vertrouwt en u op God laat voorstaan, u die zijn wil kent en zo uitstekend weet waar het op aankomt, omdat u wordt onderwezen door de wet, u die ervan overtuigd bent dat u zelf een leidsman van blinden bent, een licht voor hen die in het duister zijn, een opvoeder van onverstandigen, een leraar van onwetenden, omdat u in de wet de belichaming van de kennis en de waarheid hebt, u die anderen onderwijst, onderwijst u uzelf eigenlijk wel. U zegt dat men niet stelen mag, maar steelt u niet zelf. U zegt dat men geen overspel mag plegen, maar pleegt u zelf geen overspel. U verafschuwt afgodsbeelden, maar pleegt u zelf geen heiligschennis. U laat u voorstaan op de wet, maar onteert God door de wet te overtreden. Want er staat geschreven, door uw toedoen wordt de naam van God onder de volken gelasterd. Dat u besneden bent, strekt u weliswaar tot voordeel wanneer u de wet naleeft. Maar wanneer u de wet overtreedt, bent u toch in wezen onbesneden. En wanneer iemand die niet besneden is de voorschriften van de wet in acht neemt, zal hij dan door God niet als besneden worden beschouwd? Die onbesneden is gebleven, maar zich aan de wet houdt, zal zijn oordeel vellen over u. Die ook, al hebt u de wet op schrift en bent u besneden, de wet overtreedt. Jood is men niet door zijn uiterlijk en de besnijdenis is niet lichamelijk. Is geen lichamelijke besnijdenis, maar Jood is men door zijn innerlijk en de besnijdenis is een innerlijke besnijdenis. Het is het werk van de geest, niet een voorschrift uit de wet. Dus wie innerlijk een Jood is, ontvangt geen lof van mensen, maar van God. Wat hebben de Joden dan nog voor op anderen? Heeft het enig nut dat men besneden is? Zeer zeker, en in ieder opzicht. In de eerste plaats zijn het de Joden aan wie God zijn woord heeft toevertrouwd. En wat is daarvan de zin? Wanneer sommigen van hen God ontrouw zijn geworden, zal dat dan een einde maken aan Gods trouw? Natuurlijk niet. Ieder mens is onbetrouwbaar, maar God is betrouwbaar zoals ook geschreven staat. U blijkt rechtvaardig wanneer u recht spreekt, u overwint wanneer u vonnist. Tot zover. U hoorde dat al aan het begin, in de eerste regel, dat Paulus deze brief schrijft aan de Romeinen. En dat waren natuurlijk overwegend mensen die niet Joods waren. Maar ook in de gemeente in Rome zaten mensen die wel van Israël afstamden, die Joods waren. En daar richt hij dit gedeelte van de brief dan in ieder geval aan. U die zichzelf een Jood noemt. En als je dat hele stukje zou mogen samenvatten, dan kom je eigenlijk tot de conclusie dat er bij de Joodse mensen blijkbaar iets ingeslopen is van hoogmoed. Van wij hebben het en wij zijn meer dan zij. En nou zegt de Bijbel in 1 Korinthe 10 dat wat Israël is overkomen, dat ons ten voorbeeld is geschied. Met andere woorden, ook voor ons zit hier een les in dat wij blijkbaar ook bedreigd worden door diezelfde gedachte van, nou, wij hebben wat meer dan zij, wij zijn wat meer. In die zin is dat met die kerkproeverij eigenlijk ontzettend mooi. Dat je ook kunt kijken naar andere kerken zonder te zeggen, wij doen het beter, wij hebben meer of wat dan ook. Maar dat zit wel een beetje in een mens gebakken. En Paulus waarschuwt daarvoor. Hij zegt, het gaat er niet om dat je aan de buitenkant dat allemaal prachtig laat zien. Dat je Jood bent of nou ja, naar welke kerkje gaat of wat dan ook. Maar dat je innerlijk besneden bent, zegt een andere tekst. Dat de Heilige Geest in jouw hart iets heeft kunnen veranderen wat nodig was om te veranderen. Dus in die zin zit daar voor ons, ook in dit Bijbelgedeelte, een geweldige les. Wat is dan het voordeel voor Israël, zegt Paulus op een andere plek. Hij zegt in ieder geval dat zij deel hebben aan het verbond. Dus dat God zich heel nadrukkelijk, wat hij met geen enkel volk op de wereld heeft gedaan, dat heeft God met Israël gedaan, dat hij zich verbond aan Israël op de berg Sinaï en een verbond met hen gesloten heeft. En beloofd heeft dat hij zijn verbond zou houden. Zelfs als Israël dat niet zou doen. Dus dat is het eerste voordeel. Het tweede, dat op de Sinaï aan Israël de Torah, de onderwijzing, de wet, het woord wordt gegeven. Ook wij mogen lezen in de Bijbel, maar dat hebben we te danken aan het Joodse volk. Dus dat is het tweede voordeel wat Paulus daar noemt. En het derde, wat hij op een andere plaats beschrijft, is dat de Heer Jezus de Messias uit de Joden stamt. Uit het Joodse volk. Hij is naar het vlees, zegt de Bijbel, een Jood. Dus die drie voordelen, en er zijn meer te noemen, maar ik noem nu deze drie, die worden heel nadrukkelijk genoemd in de Bijbel als voordeel voor het Joodse volk. En in Romeinen 11, daar spreekt Paulus niet langer de Joden aan in Rome, maar daar spreekt hij de heidenen aan. En ik weet niet hoe dat met u is. Ik ben vroeger kerkelijk opgevoed, redelijk behouden. Nogmaals, wij komen van de Bijbelbelt. Mijn vrouw komt, zeg ik wel eens, maar dat mag ik nooit zeggen van haar, maar ze is er nu bij, dus ze mag het wel horen. Mijn vrouw komt uit het niets. In de zin van geen kerkelijke achtergrond. Maar bij haar thuis waren ze zo rood als karmozijn. Maar ik ben kerkelijk opgevoed. En dan had ik wel eens vriendjes die niet naar de kerk gingen. En dan vonden mijn ouders eigenlijk maar niks. Want zeiden ze, dat zijn heidenen. En later ontdekte ik dat je heiden bent als je geen Jood bent. Dat dat helemaal niks met kerk of geloof of wat dan ook te maken heeft. Je hebt verloste heidenen en onverloste heidenen. Dus ik sta als heiden voor u. Ik kan er ook niks aan doen. Maar het is zo. Maar Paulus spreekt in die Romeinenbrief niet alleen de Joden aan. Hij spreekt ook de heidenen aan in Romeinen 11. En hij zegt pas op dat je je niet verheft, niet stelt boven dat volk van Israël. En in hoofdstuk 3, vers 4 maakt hij het eigenlijk nog meer zwart-wit. Want zegt hij daar, ieder mens is onbetrouwbaar, maar God is betrouwbaar. Ik weet niet of u het prettig vindt om dat te horen. Maar dat is wat de Bijbel over ons als mensen zegt. En om met de woorden van Wim Grandia te spreken van de preek van een poosje geleden. Wij staan allemaal in dezelfde rij. En dat vinden we over het algemeen niet zo heel erg leuk om te horen. Omdat wij, als het gaat over betrouwbaarheid en onbetrouwbaarheid, wij toch een beetje de neiging hebben om dan als maatstaf onszelf te nemen. En dan te kijken naar anderen en dan vast te stellen dat we het eigenlijk zo slecht nog niet doen. Misschien denkt u dat nooit, maar ik denk dat wel eens. Want ik denk, nou, ik doe het niet onaardig. Hitler was duidelijk slechter. Maar dat is vanuit het perspectief van mensen gekeken. Maar vanuit het perspectief van God zegt de Bijbel simpelweg hier, of we dat nou ermee eens zijn of niet, maar ieder mens is onbetrouwbaar. En als er iets is veranderd in de laatste, zeg maar, 45 jaar, zo lang kan ik dat overzien, zo lang zijn wij gelovig, dan denk ik dat dat een aspect is wat we toch een beetje zijn kwijtgeraakt. Bij ons werd dat er vroeger echt wel ingepeperd, dat de mens was niet in staat tot enig goed. Of dat helemaal waar is, dat denk ik niet. Maar ik begreep de strekking. En ook, dat was overigens ook bij ons thuis, dan zei die ouders toch maar heel zelden dat dat best wat meer gemogen, je bent het waard of zo, weet je wel. Dat werd eigenlijk niet gezegd. Niet dat ze niet van je hielden, want dat deden ze wel. Maar nu is het in dat opzicht een beetje omgedraaid. Nu horen kinderen zo vaak dat ze geweldig zijn, dat ze het lastig vinden als je een keertje nee zegt. Of is dat in Apeldoorn anders? Nu worden kinderen toch een beetje opgevoed. En ik bedoel dat niet per se vervelend, maar ja, als prins en prinsesjes. Wij zien dat een beetje gebeuren. Soms ook bij onze kleinkinderen, en dat vind ik lastig als opa. En dan zegt Marianne, Gerrit, moet je niet mee bemoeien. Dat hoort bij altijd zeuren om dingen. Als onze, ik weet niet, het was met de tijd al een beetje fout gegaan, geloof ik. Ik zal proberen me in te houden. Maar dit schiet me nou te binnen, dat zal ik dan toch even noemen. Onze zoon komt meestal op zondagmiddag met drie van onze kleinzoons. Die zijn nog klein, en die zeuren altijd om snoep. En nou hebben we ze geprobeerd een beetje af te richten. En niet meteen daaraan toe te geven. Dus we proberen iets te herstellen, zeg maar. En dan zeggen we, je krijgt pas een snoepje als jullie naar huis gaan. Nou krijgen ze ervoor ook nogal wat, maar als het gezeur aanhoudt, zeg maar. En dan krijgen ze het pas als ze naar huis gaan. Maar nou is de middelste van die drie jongens, is inmiddels, ja, die is zo gek op snoep, die zegt dan als die binnenstapt, wanneer gaan we naar huis? Dus dat is wel een verschil met vroeger. Als ik dat vroeger bij mijn moeder deed, dan kreeg ik een draai in mijn oren. En als je begon te janken, dan gaf ze er nog een, dan zei ze, dan weet je waar je voor jankt. Dus daar zat, en mijn moeder was echt lief hoor, maar daar zat een klein verschil in. Hè? U snapt dat. Dus de mens is onbetrouwbaar vanuit het perspectief van God gezien. God is betrouwbaar. Maar dat is ook nog niet zo makkelijk als je behoort tot het Joodse volk. Als je terug kunt kijken in de geschiedenis en je ziet de vervolging, de pogroms en met name de Tweede Wereldoorlog, je ziet de Holocaust en je weet dat 6 miljoen Joden vergast, vermoord zijn in die Tweede Wereldoorlog. En om dan te zeggen, dus ik doe dat met behoorlijk wat schroom, om te zeggen, maar de Bijbel zegt het, God is betrouwbaar. Probeer je dat voor te stellen als je terugkijkt in dat stukje geschiedenis. En even, omdat ik lang voorganger geweest ben, weet je ook een beetje hoe mensen in elkaar zitten. Ik heb heel wat pastorale gesprekken gevoerd in de loop der tijd. En ik weet dat christenen daar soms ook moeite mee hebben. Als je dat zegt, God is betrouwbaar. Want dat lukt nog wel om dat te zeggen als alles goed gaat. Als je de vrouw van je dromen hebt gevonden, de baan waar je altijd naar verlangde, een dak boven je hoofd, dat wordt overigens al wat ingewikkelder tegenwoordig voor de jonge mensen. Maar als alles meezit in het leven, is het niet zo heel erg moeilijk om te zeggen, God is betrouwbaar. Ik kan me herinneren dat ik als timmerman werkte met een jongen die een tijd in de hoop had gezeten, omdat hij met drugs in aanraking was geweest en aan verslaafd was geraakt. En later ook via ons bedrijf weer terugging de arbeidsmarkt op. En dat ik met hem werkte en hij vertelde dat hij vroeger nog drugs was geweest en dat hij tot bekering was gekomen. En dat hij een hele lieve vriendin had gekregen. En voor hem was God zo betrouwbaar. Maar wat ik ook met hem meemaakte in de loop der tijd, dat zijn vriendin het uitmaakte. En je zag hem bij wijze van spreken per dag teruggaan. En uiteindelijk is zijn oude patronen vervallen. En God was voor hem niet meer betrouwbaar, want hoe moet dat dan zonder vriendin? Het is nou zomaar een voorbeeld, maar je zou er duizenden bij kunnen verzinnen. Voorbeelden van feiten die wij meemaken als christen, waarvan je denkt, hoe is het mogelijk? We hebben daarvoor gebeden, ook als gemeente. En het is niet gebeurd. En kun je dan nog zeggen dat God betrouwbaar is? En eigenlijk is dat al een vraag vanaf het begin van de Bijbel. In Genesis 3... spreekt de slang tegen Eva en zegt, je mag zeker van geen één boom eten. En Eva zegt, nee, wij mogen van alle bomen eten, behalve die één. Want als we daarvan zullen eten, van de boom der kennis van goed en kwaad, dan zullen we sterven. En de Satan trekt dat meteen in twijfel. Die zegt, nee joh, als je daarvan eet, dan zul je als God zijn. Met andere woorden, God houdt iets achter, God wil je iets niet gunnen. God is niet betrouwbaar. En als je als God bent, dan kun je het allemaal zelf bepalen. Dan is er niemand meer die zegt tegen je wat je wel en wat je niet mag doen. Dus eigenlijk door heel de geschiedenis heen wordt deze vraag gesteld, is God betrouwbaar? Omdat je zo snel vergeet de momenten waarop God er heel nadrukkelijk wel was. En als je dat even spiegelt aan het volk van Israël, dan heeft God dat aanzien komen. God zegt in Deuteronomium 8 tegen Israël, pas op als je straks bent in het beloofde land en je eet daar van de vrucht en je woont daar in de huizen die je zelf niet gebouwd hebt en je hebt het goed, pas op dat je mij daar niet vergeet. Het is heel apart dat mensen de neiging hebben God te vergeten. Niet alleen als het slecht gaat, maar soms ook als het goed gaat. En om Israël die les te leren, om God niet te vergeten, maar ook om jou en mij, om ons deze les te leren, heeft God iets ingesteld voor Israël. En ik heb gemerkt dat hier nogal, ik heb het ook aan de steentjes gezien, nogal wat mensen zijn die heel wat weten over Israël, dus het zal u niet verbazen. Of het zal mij niet verbazen als u weet welk feest morgen begint. Roep maar. Loofhuttenfeest. Ik hoor het van alle kanten. Dat gebeurt overigens niet in iedere gemeente waar ik spreek. Dus dat is best bijzonder dat jullie dat weten. Morgen begint het Loofhuttenfeest. Het Loofhuttenfeest is het zevende feest. Zeven is in de Bijbel, in het Hebreeuws, vrijwel altijd het getal van de volheid. Dus dat zevende feest, dat heeft iets bijzonders te vertellen en is voor Israël een les. Het feest heet in het Hebreeuws Sukkot, wat meervoud is voor tenten, voor hutten, soms voor tabernakels wordt het ook gebruikt. Maar Israël heeft de opdracht, en je kunt dat onder andere vinden, Leviticus 23, om bij hun huis zo'n hut te bouwen. Een loofhut met takken en een beetje leuk uitziend gebeuren. En wie van jullie is er wel eens in zo'n loofhut geweest? Ah, daar zijn er ook aardig wat. Nou, daar zijn regels voor. Er moeten allerlei takken van allerlei bomen in gebruikt worden. En in ieder geval moet het zo zijn dat je door het dak de maan en de sterren nog kunt zien. Dus dat het min of meer open is. En waar dient zo'n hut dan voor? Tegen de vergeetachtigheid. Zo'n hut dient ervoor om terug te kijken in de geschiedenis als herinnering aan het feit dat God erbij was. Heel de reis toen Israël woonde in tenten, 40 jaren lang, door de woestijn. God roept ze als het ware terug om vanuit een loofhut nog eens terug te kijken in de geschiedenis en zich te realiseren, God is er altijd bij geweest. God was erbij toen we door de Rode Zee trokken. God was erbij toen we 7 rondjes rondom Jericho liepen. God was erbij toen we niks meer te eten hadden en er manna uit de hemel kwam. God was erbij toen we geen vlees te eten hadden en God zorgde dat we dat wel kregen. Dus het is vooral een feest onder andere ter herinnering. Gedenk de momenten dat God erbij was. Dat zegt de loofhut. Dat zegt Sukkot. Dus God is betrouwbaar. Hij is er geweest door heel de geschiedenis heen. Maar het zegt ook iets over het heden. Daar zit je in je loofhutje, terwijl je binnen een heerlijk bed hebt. En hoe dat in zo'n loofhut is, weet ik niet, maar het lijkt me niet zo geweldig. Wij hebben ooit eens tijdens de verbouwing geslapen in onze vouwwagen, toen nog in de tuin. Nou, daar hadden we een aardig matras, maar daar stopte het ook zo'n beetje. Want je hoort echt alles. Eenden, hanen, nou, verzin het maar. Dus ik heb slecht geslapen in die periode. Nou, je moet je voorstellen, in zo'n loofhutje zit je, en je bent in zekere zin toch wel een beetje overgeleverd aan de elementen, al zal dat in Israël wel een beetje meevallen. Maar je loofhut zou zomaar om kunnen stormen, je zou nat kunnen worden, en verzin het maar. Dus die loofhut bepaalt de Israëlieten er ook bij dat je als mens bijzonder kwetsbaar bent. Er kan je zomaar iets overkomen. En daarom is het goed om daar zo nu en dan eens bij stil te staan. Wij leven hier in de westerse samenleving vaak met de gedachte dat alles maakbaar is. Dat je weinig kan overkomen, alles is geregeld, we zijn overal voor verzekerd. En toen kwam corona. Of we dachten dat de elektriciteitsrekening wel meeviel en de gasrekening. En toen besloot Poetin Oekraïne binnen te vallen. Dus zo maakbaar is het allemaal niet. Ook wij zijn mensen die leven vanuit onze kwetsbaarheid. En leven in een gevallen wereld. Of we dat nou leuk vinden of niet. En daarom is het goed om terug te kijken. God was erbij. Maar ook op dit moment je te herinneren. Het leven is niet maakbaar. Maar God is erbij. God is absoluut betrouwbaar. En het derde, ze dachten nog aan veel meer dingen in de loofhut, maar ik heb er zomaar 3 uitgehaald. Het derde is, het eerste is de herinnering. Het tweede is het heden. En het derde is de toekomst. Het was een oogstfeest. Dus zij vierden met dankbaarheid en met vreugde, dat zegt de Bijbel heel sterk. In het Bijbelboek Nehemia lees je als we het loofhuttenfeest vieren, dat Nehemia zegt tegen het volk van de Heere, de vreugde des Heeren is uw kracht. Als het volk na het voorlezen van de wet heel verdrietig is, omdat ze vaststellen, ja, wij houden ons niet aan deze regels. Wij zijn mensen die falen. En dan zegt Nehemia tegen het volk van de vreugde des Heeren, daar zou je je kracht uit moeten putten. Niet uit dat wat je zelf kan, maar uit datgene wat God kan. En zij danken voor de oogst, maar zij bidden ook voor de toekomst. Zij bidden of ze het komende jaar weer voldoende regen mogen ontvangen, of er weer voldoende oogst zal zijn volgend jaar. En nog veel verder kijken ze vooruit, want ze bidden ook naar het ze kijken uit naar het moment dat de Messias terug zal komen en dat hij op aarde zijn koninkrijk zal vestigen van recht en gerechtigheid. En dat het dan echt beter zal worden. Dat dan de leeuw zal wonen bij het lam. En u kent ongetwijfeld alle teksten. Het bijzondere is dat het loofhuttenfeest nogmaals het 7e feest is. Een vervulling. Maar dat dat ook het enige feest is waar de Bijbel heel expliciet van zegt dat wij dat met elkaar als volkeren uiteindelijk ook zullen vieren. Zacharia 14. Dus ik ben nog nooit in Israël geweest, maar Marianne ook niet. En mensen zeggen dat wel eens tegen ons, van, moet je daar niet naartoe? Dan zeg ik, ja, daar moet ik wel naartoe, maar dat komt nog. En dat geloof ik ook beslist. Of wij dat mee gaan maken in ons leven, weet ik niet. Maar de volkeren zullen optrekken naar Israël om daar het loofhuttenfeest te vieren. Dus als Israël het loofhuttenfeest viert, dan is dat in de eerste plaats de herinnering. Maar het is ook een overdenking van het heden. De dankbaarheid voor wat God gegeven heeft. En het is ook een uitzien naar de toekomst als de Messias zal komen. God is betrouwbaar. Wat hebben wij daaraan? Die neiging hebben wij altijd een beetje om onszelf de vraag te stellen, ja, wat heb ik eraan? Dat is wel grappig als dominee Henk Poot bij ons spreekt, die kent u wel van Christenen van Israël. Dan zegt Henk altijd, heel veel van de Bijbel is simpelweg niet voor ons, dat is voor Israël geschreven. Je kunt niet van alle teksten zeggen, wat heb ik eraan? Dat je over het hoofd van Israël heen meegezegend wordt, dat is wel waar. Maar je kunt niet zomaar van iedere tekst in de Bijbel zeggen, nou dat mag ik toepassen op mezelf. Soms gaat die tekst, bijvoorbeeld Psalm 91, heel nadrukkelijk als je het goed leest over de Messias. Dus daar moet je een beetje voorzichtig mee zijn om alles zomaar op jezelf toe te passen. Maar goed, ik stel toch de vraag, wat hebben wij daaraan? Ik heb daar veel aan. Ik heb veel aan het feit dat God met Israël zijn trouw heeft betoond. En dan doel ik heel in het bijzonder op het jaar 1948, toen de Joodse staat weer gevestigd werd op datzelfde stuk land waar zij vroeger eeuwen daarvoor, duizenden jaren daarvoor zelfs, geleefd hebben. Ik heb gemerkt in de loop der jaren, als ik met mensen in gesprek ben, dat mensen heel graag, en dat snap ik heel goed, want zo zit ik zelf toch ook een beetje in elkaar, Gods werk willen zien. Dat God duidelijk maakt, ik ben erbij, ik ben er. En met name jonge mensen hebben dat heel sterk. En zijn er dan zo blij mee dat God een wonder doet. En terecht, wees daar blij mee. Maar wat ik ook heb ontdekt, is dat zo'n wonder zelden bekleeft. Dat een wonder kun je 2 jaar daarna gewoon weer helemaal vergeten zijn. En dan denk ik, waar is God? Ja, maar God was er 2 jaar geleden toch ook bij. En op een of andere manier werkt dat blijkbaar niet. Althans niet op die manier. Maar voor mij heeft het volk van Israël in zekere zin wel gewerkt om mijn geloof te versterken. Dat ik dacht, als je daar nou een kansberekening op loslaat. Dat er een volk verdwijnt van de kaart. En dat 2000 jaar later datzelfde volk weer een volk wordt op die plek. Nou, ik weet niet zo heel veel van wiskunde. Maar ik denk als je daar een kansberekening op los zou laten, dat dat zeer gering zal zijn, die uitkomst, dat dat zou kunnen. En het is gebeurd. Voor mij is Israël in die zin ook een teken van de betrouwbaarheid van God. En mooi dat vanmorgen gesproken werd over dat boekje waar al die profetieën in staan die al over de Messias gaan. Ik weet niet, staat Johannes 8 daarin? Waar zit die zuster? Ik heb geen idee, ik kan het niet zo goed zien met het licht. Maar Johannes 8, daar zie je eigenlijk al iets van de komst van de Messias, wat Israël ook had kunnen zien, maar wat ze toen nog niet gezien hebben. Israël wacht op, wij zouden zeggen, de tweede komst. Maar in Johannes 8, of in Johannes 7, ik zeg het verkeerd, Johannes 7, vind je dat Jezus staat, je kent die geschiedenis wel, dat is ook met het Loofhuttenfeest, dat het volk van Israël, zegt de traditie, rondloopt op het tempelplein en met kannen met water en dat water dan uitgiet als een gebed als het ware, dat het ook het komende jaar maar mag gaan regenen, maar ook met een gebed naar de toekomst, naar het Messiaanse Rijk. En dan lopen ze rond op dat tempelplein, zegt de traditie, je kunt dat in de Bijbel niet letterlijk vinden. Maar dan lezen ze voor, of ze citeren, Jesaja 12, dat wij met vreugde water zullen scheppen uit de bronnen des heils. En dan lopen ze rond op dat tempelplein. Ze gieten dat water uit en dan snap je misschien ook meteen waarom de Heer Jezus daarop inhaakt. De Heer Jezus staat daar op dat tempelplein en hij roept uit, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en hij drinkt. Dus dat wat het Joodse volk daar doet, is eigenlijk niet veel meer dan, hoe zeg je dat, een uiterlijk vertoon, waar het in dit stuk in Romeinen ook over gaat. Paulus zegt, het zou innerlijk moeten zijn. En Jezus reageert op dat uiterlijke vertoon door er als het ware iets over te zeggen, van het zou ook innerlijk kunnen worden. Indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en hij drinkt. En dat zeide hij, zegt de Bijbel, over de Heilige Geest. Die in ons zou kunnen worden tot een fontein van vreugde. Dus ook voor het Joodse volk was er al iets te zien geweest bij de komst van de Messias. Een tweede, en daar stop ik bijna, is dat je in Johannes 1 daar eigenlijk ook al iets over leest. En ik ga daar wat over zeggen en misschien stel ik u wel heel erg teleur. Johannes 1 zegt het volgende, dat het woord is vlees geworden, dat gaat over Jezus. In de begin was het woord, en het woord was bij God en het woord was God, dat gaat over Jezus. En het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid als van een enig geborene des vaders. Dat zegt Johannes over de Heer Jezus. En dat heeft u misschien al 100 keer gelezen. Maar ik kwam een aantal jaren geleden tot de gedachte, zou daar niet een diepere gedachte achter gezeten hebben? En ik denk, maar u mag daar gerust over twijfelen, u mag gerust na afloop naar me toe komen en zeggen, Gerrit, wat heb je helemaal fout gezien? Wat ik in ieder geval weet, is dat de kans dat de Heer Jezus op 25 december geboren is, niet zo heel erg groot is. En dat de Heer Jezus op het Loofhuttenfeest geboren is, veel groter is. En dan even terug naar die tekst. Hij heeft onder ons gewoond. En dan gebruikt de Bijbel een woordje in het Grieks wat je ook mag vertalen met tabernakel. Hij heeft onder ons zijn tent opgeslagen, onder ons getabernakeld. Hij is vlees geworden. Ik geloof, nogmaals, u mag daaraan twijfelen. Ik vind er niet zo heel veel van veranderen. Maar ik geloof dat Jezus kwam op het Loofhuttenfeest. Hij heeft onder ons zijn tent opgeslagen. Hij heeft onder ons getabernakeld. Zomaar twee stukjes, en er zijn er veel meer te noemen. Ik heb er maar twee uitgekozen die heel nadrukkelijk verbonden zijn aan dat Loofhuttenfeest. Aan de eerste komst van Jezus. En daar waar dat in vervulling is gegaan, geloof ik daarom ook absoluut dat zijn tweede komst in vervulling zal gaan. En dat wij inderdaad als volkeren zullen optrekken naar Israël en als volkeren het Loofhuttenfeest zullen vieren. Is God betrouwbaar? Ja. God is absoluut betrouwbaar. En niet zozeer omdat het mij zo goed gaat. Omdat ik een mooi huis heb en een lieve vrouw en leuke kinderen. Want dat kan zomaar opeens weg zijn. Maar de Bijbel zegt in Romeinen 5, God bewijst zijn liefde tegenover ons. Daar Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaren. Dus toen ik nog niks wilde weten van God, en die tijd heb ik gehad, toen ik nog schopte tegen God, gaf God zijn zoon voor mij. En de Bijbel zegt, dat is het bewijs van Gods liefde. Niet dat het goed gaat in je leven en dat je het leuk hebt, en dat mag allemaal en daar mag je dankbaar voor zijn. Maar dat als je terugkijkt in de geschiedenis, zoals Israël terugkeek naar de bevrijding vanuit Egypte, zo mogen wij terugkijken in de geschiedenis naar dat moment op Golgotha, dat God zijn liefde bewijst ten opzichte van jou en mij. Als wij rondwandelen in ons eigen loofhutje, noem ik het maar even, ook wij hebben onze tent opgeslagen hier op aarde en leven als kwetsbare mensen te midden van een wereld die ontzettend op drift is. Ook dan mogen wij vasthouden aan dat moment van Golgotha. God is betrouwbaar. En als laatste, wij mogen verwachting hebben naar de toekomst. Want ook daarin zal blijken, als God de eerste keer betrouwbaar was, toen Jezus daar stond op het tempelplein en zeide, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij. Dan gaan we dat meemaken, waar de Bijbel van zegt dat wij hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Het voert te ver qua tijd om daar heel diep op in te gaan. Maar dat houdt iets in dat we hem zullen kennen, zegt de Bijbel, zoals hij is. Ons kennen nu is heel beperkt. Wat ik van God weet, is heel beperkt. Dat realiseer ik mij ook. Maar dan zullen we hem zien zoals hij is. En daar mag je naar uitzien. Nu kan er van alles mis zijn in je leven. En ook in Israël is er van alles mis. En gaat er van alles mis. Maar God zal door de geschiedenis heen, en hij heeft dat bewezen, ook naar de toekomst toe blijken absoluut betrouwbaar te zijn. Amen.